Ze wil me erin.
Dit is de Koffiecorner. Een podcast van RTV Noord over de Groninger sport.
Dinsdag 30 april. We zijn een dagje later dan jullie gewend zijn. Normaal op maandag zijn we er, maar nu vanwege twee zaken zijn we er op dinsdag. FC Groningen moest maandagavond nog spelen. Nou, is altijd leuk om even mee te nemen. En we hebben de grootste gast, denk ik, die we ooit hebben gehad.
Dankjewel.
Nou, in ieder geval de langste. Wietse Kooijsa is er. Mooi dat je er bent, Wietse. Ja. We beginnen altijd met een aantal stellingen. En dan moet je op antwoorden, ja of nee, of eens of oneens. Dan weet je dat alvast even. En Karel-Jan Buurk is er trouwens ook als echte volleybal-watcher. Joop, eerste stelling is voor jou. FC Groningen heeft geen leiders op het veld rondlopen.
Goh, oeh. Ja, of nee? Want je moet niet de emotie van de kortstondige. Oneens.
Oneens. Wietse, ik krijg nog spijt van mijn beslissing om te stoppen als volleyballer.
Oneens.
Karel-Jan, Wietse Kooijsa is de grootste speler die ooit voor die Keurigers heeft gespeeld. Kun je die overlengte? Ja?
Ja.
Wietse, ik kan een belangrijk aandeel hebben in het samenstellen van de selectie van volgend seizoen. Joop, het ligt aan Danny Buijs dat de wedstrijd gisteren op deze manier werd verloren.
Oneens.
Nou, laten we eerst maar eventjes over de FC hebben. Moesten gisteravond uit naar PEC Zwolle. Ze stonden toen ze in de bus stapten met 2-1 voor. Nou, dat is altijd wel lekker als je zo je busreis begint. Maar toen ze op de terugweg waren, stonden ze opeens met 3-2 achter en hadden ze verloren. Jij was analist, Joop, voor het Dagblad van het Noorden.
Yes.
Je hebt je er ook zeer makkelijk van afgemaakt, zag ik.
Ja, maar het waren maar 34 minuutjes. Dus dan ga ik ook 1/3 van mijn tijd eraan besteden.
Heb je ook 1/3 van het loon gekregen trouwens, of niet?
Ik krijg geen loon.
Oh. Jij hebt alle spelers heb jij een 4 gegeven met de toelichting collectief falen.
Klopt.
Ja, dus eigenlijk ligt het ook bij de spelers om daar maar eens mee te beginnen?
Ja, maar natuurlijk.
Ja?
Jazeker. Ja, het is een collectief. Er hoort ook de trainers bij. Laten we dat voorop stellen.
Ja, oké. Okay.
Ik ben zelf speler en coach. Speler geweest en ik ben trainer-coach. De trainer is eindverantwoordelijk, hè? Net zoals de stelling van zo straks. Ja, je kan er ook ja op zeggen, want de trainer is uiteindelijk eindverantwoordelijk. Maar gaat wel een beetje ver hoor in deze. Want daarvoor is het gewoon crescendo gegaan. En deze collectief falen heeft de wedstrijd doen verliezen. En dat vind ik gewoon op de manier waarop ik het gezien heb, vond ik gewoon echt niet goed.
Dacht jij hetzelfde als ik toen wij de wedstrijd zagen en nog geen interviews achteraf hadden gehoord? En dat was, nou, dit was gewoon een tactiek, tijdrekken vanaf het begin. Hopen die 90ste minuut gewoon te halen met die 2-1 voorsprong.
Nou ja, je zou never nooit verrast kunnen worden hoe de tegenstander die wedstrijd in zou gaan. Die heeft niets te verliezen. In feite ook kwamen ze niet meer in aanmerking voor degradatie. Dus je kan gewoon er vol voor gaan in 34 minuten. En je tegenstander achteruit laten lopen. En ja, dat zag je vanaf de aftrap. De eerste beste diepe bal kwam er. En als je dan de minuutjes een beetje gaat na-evalueren. De eerste minuten, toen zag ik al een paar signalen waarvan ik dacht op de tribune van, en niet achteraf, gelul van mij. Maar als dit maar goed komt.
Ja. Want wat zag
je? Ik zag toch bepaalde trekjes van gemakzucht, flegmatiek.
Bij wie?
Halfslachtige verdedigen. Als collectief vond ik dat. Een voorbeeld is ook. En Pat, daar geef ik altijd hoog van op. Dat vind ik echt een hele goede keeper. Maar die werkt er ook even aan mee door middel van een doeltrap naar Chabot te trappen. Terwijl iedereen van Zwolle in de stellingen stond als een stelletje hyena's. Of is het hyena's?
Ja, hyena's.
En dan, dat moet jij zien en dan wel inspelen. Gelukkig dat Chabot balletje binnen de 16 aanraakt. Want vandaag de dag is nog de regel, dan mag je hem overnieuw nemen. Volgend seizoen niet meer. Maar kom op zeg, dan geef je ook een signaal af. En dan roep je het onheil op je af. En het tegenstander die het schuim op zijn bek heeft staan. En dat is een wedstrijd matig lezen.
Maar dacht jij toen dus ook dat dit de tactiek was? Het strijdplan voor die 34 minuten?
Nee. Oh, ik heb ook achteraf wel begrepen dat hoogdruk of druk zetten, ja, het plan was. En nou, daar kwam dus helemaal niets van.
Nee, maar ligt dat dan dus, en daarom ook die stelling van net, hè? Aan wie ligt dat dan? Want kennelijk wil de Buijs volop druk zetten, maar heeft hij dat niet kunnen overbrengen aan de spelers?
Nou, ik zag hem nog wel tijdens de wedstrijd zeer boos zijn in lichaamstaal en ik denk ook verbaal om het te herstellen. Van wat hebben we nu afgesproken? Ik heb ook wel van die wedstrijden gehad waarvan ik denk van hebben we nou geluisterd of niet? Nou, en dit was zo'n potje. We hebben niet geluisterd.
Nee.
En daarbij denk ik ook wel een klein beetje het gemak zeg, ach, het overkomt ons niet.
Maar weet je nog uit bij Heerenveen, nog niet eens zo heel lang geleden? Toen hadden wij ons ook met z'n allen zitten verbijten de eerste helft. Omdat we dachten, ja, wat is FC Groningen daar in Friesland aan het doen? Ja. En toen hoorden we achteraf dat het plan van Danny Buijs was en de spelers om juist wel vol druk te zetten en af te jagen. Dat kwam er toen dus ook niet uit. Nu dus weer niet, ja.
Ja, kijk, het heeft allemaal ook met toewijding en bereidheid te maken. En als één of twee of drie het niet hebben, zelfs één in de voetballerij kan al fataal zijn. Want dan zit je te compenseren, de anderen. En dan is het allemaal half-half. En half-half is geen druk. Dus dan zou je als collectief moeten doen. En dat gebeurt dus niet.
Ja, maar ook die stelling over die leiders. FC Groningen heeft geen leiders op het veld rondlopen. Het zou toch allemaal mooi zijn als er één of twee spelers, vaak in de as van je team, het zelf weten om te zetten of
ja,
het
natuurlijk
zelf signaleren.
Ja, maar ik vind dit nog steeds een dissident. Oftewel, hiervoor hebben we 8 gewonnen na de winterstop, jongen.
Incident.
Hoor. Zei ik dat?
Nee, dissident.
Oh, sorry. Een incident.
Ja, ik hoef Martin
Red
ook altijd
dissident.
Ja, je bent echt een waardig vervanger van Martin.
Ja, Martin zit ook wel eens zo, hè? Ja, ik luisterde te veel naar jullie podcast waarschijnlijk.
Ja, logisch.
Nee, wat zegt Martin? Wat was de vraag nogmaals?
Nou, nee, Martin maakt heel veel taalfouten, dus vandaar dat ik best scherp erop ben. Maar jij zei...
Nee, maar daarvoor hebben we de 8 gewonnen, jongens. En,
ja.
Daar,
ja, maar hoe
daar
dan?
Zijn ook mensen
op wat
gaan
manier
opstaan
dan?
En die hebben leiderschapskwaliteiten getoond. En zodoende heb je dan heel weinig tegengoals gehad na de winterstop. En ook weinig voor, maar wel allemaal in een overwinning. En dan is dit een incident in mijn ogen.
Heel goed. Wietse, als jij dit zo hoort... volleybal is een psychologische sport ook, denk ik wel.
Ja.
Als je dit zo hoort over het voetbal, kun je daarin verplaatsen?
Ja, nou, ik denk dat het moeilijke van deze situatie vooral is het feit dat het eigenlijk nooit voorkomt. Dat je zo even 34 minuutjes moet naspelen. Dus hoe bereid je je daarop voor inderdaad? En als coach zet je dat denk ik op een bepaalde manier in. En hoop je dat iedereen dat volgt. Wat ik ervan begrijp, ik heb het helaas niet gezien hoor, is dat dus niet helemaal uit de verf gekomen. En ja, dan laat je punten liggen wat misschien toch wel onnodig is.
En vaak wordt dan gekeken naar leiders, hè, in het veld ook, in de selectie. Kijk ik jou ook even aan. Is het voor jou ook, voel jij ook die verantwoordelijkheid als jij bezig bent, vooral nu met zo'n finale serie?
Ja, dat is, ik heb zeker daar een grote verantwoordelijkheid en een rol in. Natuurlijk spelen met de meeste ervaring in onze ploeg. Wat we de laatste jaren neergezet hebben, heb ik ook wel een vooraanstaande rol in gehad. Dus ja, dat wordt ook en dat blijft van je verwacht. Dus die verantwoordelijkheid probeer ik wel te dragen. Maar ik kan het beste doen door gewoon zelf goed te spelen en het voorbeeld te geven. En soms kun je daarnaast iets doen, maar in zo'n wedstrijd heb je niet heel veel handvaten om het spel van je mede-teamgenoot te bepalen. En dan kun je maar het beste gewoon uitstralen dat je er zelf bent.
Ja. Jij stek je vinger op.
Handvatten is een nieuwe. By the way, ik denk. Even herstellen.
Je mag volgens mij tegenwoordig handvaten zeggen. En dat komt doordat iedereen het te vaak fout heeft gedaan. Maar ik vind het scherp. Ik vind het zeer scherp van je.
Ja, ik wil even één opmerking nog maken over de leiderschap bij de FC.
Ja.
Misschien kan ik wel iets droppen. Er was één gemis. Wie deed niet mee?
Ja, die kleine.
Die uit Zuidbroek.
Ja. Komt die uit Zuidbroek? Ja.
Ja, zeker.
Van Zuidbroek naar Barcelona. Die jongen.
Die. Die woont op een steenworp van mijn huis af, maar die deed niet mee. Maar we hebben ook altijd niet onder stoel of banken. Hoe zeg je dat?
Gestoken.
Dat deze jongen een balafpakker is. Die het cement tussen de linies kan zijn. Normaal gesproken tussen de stenen. Maar in ieder geval waar tweede ballen vallen. Misschien is dat ook wel een belangrijke factor. En als je naar de balans kijkt op het middenveld van gisteren. Dan ontbrak zo'n type wel. Alhoewel. Omdat
hij is 18, hè?
Ja, tweedejaars A-junior. Vind ik nog pittiger.
Ja. Maar jij vindt Rijs dus een leiderstype?
Ja, maar die leest al een wedstrijd.
Okay.
Dat is mijn mening. Ja. En daarom gaat hij waarschijnlijk ook naar Barcelona, die dat ook goed gezien hebben.
Ja. Nog even kort over het voetbaltrainer van DFS, Joop Gal. Die play-offs. Ja, er zijn nu nog 2 wedstrijden te spelen. Mm-hmm. Ze hebben het niet meer zelf in eigen hand.
Nee.
Stel nou dat je het wel haalt, door wat voor bizarre reden dan ook. Voetballend gezien, heeft de FC daar wat te zoeken?
Bizarre reden is 2 punten. Ja. 2 punten achterstand. En we gaan. Natuurlijk hadden we 2. In een zetel kunnen zitten. Ja. Door het in eigen hand te hebben. En op 3 puntjes van nummer 6 af. Kijk, dat wat moeilijker. En 2 wedstrijdjes. Ja, je hebt Fortuna thuis. En je hebt Emma uit. Ik denk dat Fortuna, dat moet gewoon te doen zijn. Emmen zal moeilijk worden, want die zou ook moeten strijden voor hun laatste plekje. Maar Willem II is er ook nog niet vanaf, in mijn ogen. Ondanks dat ze ADO en Emmen hebben, hebben ze zondag de beker. Hoe teleurgesteld of met welke hosanna-gevoel ze ook uit die wedstrijd komen. Het zal, denk ik, toch wel invloed hebben op de eerste volgende wedstrijd. Ja. Dat hoop ik in ieder geval. En dat wij geen misstappen meer maken, dan zit het erin. Ik bedoel, het is geen 7 punten uit 2. Dat is onmogelijk. Maar 2, ja, 1 okay, wedstrijd, maar dan moet je niet te dramatisch over doen dat een onoverbrugbare is.
Nee, dat zeg ik ook niet. Maar stel dat je het dus wel haalt en je
wat
zit in die
play-offs. Hebben we te zoeken? Wij zijn behoudens gisteren altijd niet over het vertoonde spel, maar wel positief geweest over het resultaat. Dan heb je er wat te zoeken, toch?
Ja,
dat vind ik ook. Ik vind altijd, wat heb je ergens? Ja, je strijdt toch ergens voor? Je zult wel moeten, toch?
Nou, de
en
naam,
je weet het nooit.
FC Groningen had ook de naam op een gegeven moment, omdat ze zulke goede resultaten haalden, dat ze ook heel goed op resultaat kunnen spelen. Ja. Maar na gisteravond,
nou, incident. Dat vond ik ervan gisteren.
Okay.
Nee, echt een man van de taal, hè?
Ja, heel speelde mee. Ik speelde mee.
Trouwens, jij zei net vlak voor de podcast, je bent zo goed als je laatste wedstrijd. Hoe gaat het bij DFS?
Mag ik...
Of is het een hele valse?
Ik ben maandag getuige, afgelopen maandag. Nee, dat was gisteren. Vorige week maandag getuige geweest van dat ik daar de leiding over mocht nemen. We hebben met 1-0 verloren van Capelle. Het is een ongelooflijk hardwerkend ploegje. Die heel veel passie tonen. Die echt wel weten waar ze, wat ze moeten doen. Alleen, er ontbreekt iets. En dat is scorend vermogen, stootkracht. Ze hebben amper nabij 1 goal gemiddeld per wedstrijd gemaakt. En dan weet je dat zo'n opdracht hartstikke zwaar gaat worden. Maar oké, ik loop er niet voor weg. De basis is die passie, die intrinsieke motivatie die jongens hebben. Die is er. En dan kan ik daarmee verder. In mijn ogen.
Hebben we er vertrouwen in?
Dan heb ik daar vertrouwen in.
Nou, dan wij ook. We gaan het hebben over volleybal. Want ook dit jaar weer de finale serie. Nee, Joop, blijf er maar bij. Want jij bent betrokken
absoluut,
bij de club.
Alle balsporten vind ik geweldig.
Ja. En toen ze in nood waren, was je ook echt aanwezig in de zaal.
Yes.
Ja, weer Lycurgus Orion Wietse.
Ja, 4e jaar op rij.
Als je het op papier zou zien, dan zou je zeggen, nou saai. Weer hetzelfde affiche, maar...
Ja, dat had dit jaar ook wel Dynamo kunnen zijn. Maar ik denk dat Orion veel progressie heeft geboekt en ook wel terecht in de finale staat. Dus ook als je kijkt naar de onderlinge resultaten die we tegen hun geboekt hebben, hebben zij het beter tegen ons gedaan dan Dynamo.
Ja, en heb jij dan ook het gevoel dat het dit jaar dichter bij elkaar ligt dan ooit?
Ja, dit jaar zit het wel heel dicht bij elkaar. Ze hebben nog halverwege het jaar een speler aangetrokken, Sada. Die heeft de ploeg echt wel in balans gebracht. Samen met de switch op de spelverdedigerspositie. Waarin zij gewoon veel meer stabiliteit kunnen brengen. En met hun kwaliteit in de blokkering die ze natuurlijk het hele jaar al hadden. Geeft dat gewoon echt een geduchte tegenstander. En ja, vorig jaar was ook close. Toen moesten we ook naar de vijfde wedstrijd in de play-offs. Dit jaar kan dat ook de uitkomst worden. Maar het feit dat het dicht bij elkaar zit is zeker waar.
2 wedstrijden gespeeld. Nu jullie begonnen thuis en afgelopen zondag moesten jullie uit. Beide hebben 1 keer gewonnen, dus staat 1-1. Wat verwacht jij inderdaad? Dat je die 5 gaat volmaken? Of?
Nou, ik heb op goede hoop dat we het in 4 ook moeten kunnen doen. Maar kijk, als je ziet de eerste wedstrijd, winnen we relatief makkelijk op de eerste set na. Toen waren we gewoon niet helemaal scherp, denk ik. En de Afgelopen wedstrijd verlies je nipt. Zonder dat je echt het idee hebt dat je geweldig goed in de wedstrijd zit. Dus ja, ik denk dat wij heel snel nog een paar punten winst kunnen boeken. Waardoor we het hun wel moeilijker maken. En zij hadden op bepaalde posities scoorden zij gewoon heel goed. En nou ja, dat zullen zij nog maar een keer moeten laten zien. Ik denk dat het voor ons makkelijker is om een kleine verbetering te realiseren dan voor hun om weer exact hetzelfde neer te zetten.
Dat is wel jammer aan volleybal, want je noemt die Sada, die Israëliër bij Orion. In het voetbal hadden jullie diegene al direct in de eerste minuut een goede tackle verkocht, hè?
Ja, nee. Wij worden gescheiden door een net. En de scheidsrechter is daar wel vrij strikt in. Als je elkaar maar even verkeerd aankijkt, dan krijg je al een waarschuwing, bij wijze van spreken. Daar wil je het ook niet op winnen, zeg maar. Je wil het op kwaliteit winnen. En ja, wij hopen nooit op een blessure van een tegenstander om het in ons voordeel te doen keren. Ik denk dat we genoeg kwaliteit in eigen huis hebben. We hebben de kampioenspool als eerste afgesloten en het reguliere kampioenschap ook. Dus we hebben gewoon over het hele jaar wel de betere cijfers.
Ja, het was wel een bijzonder jaar. Het was niet eens zeker of jullie überhaupt die kampioenspool zouden halen. Of Lycurgus dan nog een licentie zou hebben. Of de spelers nog betaald zouden worden. Nou, toen hebben jullie samen met fans, maar hebben jullie ook als spelersgroep, hebben jullie echt zelf de schouders eronder gezet. Is dat uniek in jouw lange volleybalcarrière?
Nou ja, gezien de reactie. Ja, in mijn eigen volleybalcarrière is dat ook sowieso uniek. Ik heb natuurlijk ook wel bij clubs gespeeld die het ook wel financieel moeilijk hebben gehad wel eens. Ik heb ook wel eens in Polen had ik op een gegeven moment 4 maand salaris of zo. Loop je achter 5 en dan denk je, nou, vraag maar een keer. Nou ja, die Polen die wisten elke keer wanneer er geld was. En die kregen dan direct weer betaald. En dan stond ik als buitenlander weer ergens achter in de rij. Dus ja, maar ja, dat je dat als team die verantwoording oppakt, dat heb ik nog niet eerder gezien. En ook gezien de reacties van de buitenwacht werd dat wel als uniek ervaren, denk ik.
Jij hebt daar zelf de grootste rol misschien wel vanuit de spelers ook in gehad?
Nou, dat wil ik niet zeggen hoor. We hebben een hele brede businessclub van 60 bedrijven en dat hebben we gewoon verdeeld. Op een gegeven moment wou Nieuwsuur inderdaad komen om een reportage te maken. Nou, op die dag zelf, een boel van onze jongens die werken of die studeren daarnaast. Dus er kon verder niemand. Sam en ik konden. Wij hebben die reportage gedaan. Toevallig was ik op dat moment dan even het boegbeeld. Maar dat had net zo goed een ander teamgenoot kunnen zijn. We hebben met z'n allen de schouders er net zo hard onder gestoken. En daar een mooie draai aan gegeven. En kijk, we hebben niet dat gat gedicht, zeg maar, wat in de begroting zat. We hebben daar een leuk bedrag mee opgehaald. Samen als wat met tickets van de toekomst door de fans is opgehaald. Maar dat hadden we hadden nooit, denk ik, het benodigde bedrag kunnen ophalen met die acties. Alleen feit is wel, doordat je je op zo'n manier profileert en met die drive en om je ambitie zeker voor dit seizoen nog waar te maken. Dat er ook bedrijven geïnteresseerd zijn, waaronder dus Netmag, die is ingestapt om Abiant daarin te ondersteunen. Om het ook in de toekomst gewoon haalbaar te laten zijn.
Ja, morgen voor de wedstrijd tegen Orion, de derde wedstrijd in Martini Plaza, is er een persconferentie. Nou, dan zal verwacht worden dat het nieuwe bestuur wordt gepresenteerd. En ook dat officieel wordt bekendgemaakt dat Netmag de nieuwe hoofdsponsor wordt. De opvolger van Abiant.
Hoe heet dat bedrijf?
Netmag. Netmag. Nou, dat moet jij kennen.
Ik ken het maar altijd goed. Maar
het heeft niet zo'n goede naam, hè?
Het heet Netmag.
Netmag.
Oké, dat is mooi.
Ja, dat is.
Ga je echt nu een.
Dat is textueel goed, toch?
Ja,
Netmag. Maar ja. NED.
Ja, maar die clippen we er allemaal uit, Joop. Want ik weet waar jij mee bezig bent.
Is dit een woordgrapje of komt die er nu nog aan? Of?
Nou, jullie trappen de mooie.
Nou ja,
we nemen Joop met een korrel gewonnen zout.
Ik zelden uit, Joop.
Een beetje commercieel ingelegd, jongens. Hè?
Ja, aangelegd, heel goed. Maar Wietse, sorry Wietse, dit is dus Joop.
Ze zijn ook actief aan het sponsorwerven op de radio. Dus,
hoe was dat voor jou en alle andere spelers om eigenlijk te gaan leuren met je club en proberen eigenlijk te bedelen? Daar kwam het toch een beetje op neer.
Nou ja, je hebt natuurlijk wel een product, zeg maar. Het product, dat zijn we zelf en de club. En de resultaten die we afgelopen jaren hebben neergezet met z'n allen. Dus kijk, iedereen zegt ik ben geen verkoper, dit en dat. Ja, dat is ook zo. Maar als het product goed is en je staat voor wat je kon brengen, dan maakt het ook niet uit of mensen dat kopen of niet. jij voelt je er sowieso goed bij. En ja, dat heeft wel geresulteerd in dat een boel mensen juist wel hebben gezegd van nou, we doen het wel. Van die businessclubleden, nou, we hadden iets van 30 pakketten verkocht. Maar daar staat ook wat nieuwe businessclubleden bij. Maar in onze eigen businessclub zaten ook mensen die gewoon met 30, 40 man de wedstrijdsponsor waren en op de tribune zaten. Dus die zeiden van nou, ik kom niet eten omdat ik zelf gewoon 30, 40 man moet hosten daar. Dus er zijn veel meer mensen die wat hebben gedaan. En ja, wij...
Auke was toch wel de beste verkoper?
Auke, ja, we hadden er eigenlijk wel een wedstrijd van moeten maken. Dat hebben we niet gedaan, maar kijk, als Auke bij je binnenkomt, dan verschijnt natuurlijk gewoon direct een glimlach op je gezicht. Ja. En er gebeurt altijd iets. Dat weet nooit iemand. Maar goed, dat wordt ook heel positief ervaren. Dat iedereen is langs geweest.
Jijzelf dus ook. Was het te doen? Want jij werkt ook nog bij een staalbedrijf, volgens mij.
Ja, dochteronderneming van Abiant, Renselmetaal. Ja, daar werk ik 2 dagen in de week. Dat was in die periode was wel vrij heftig. Want wij hebben bijvoorbeeld zelf de flyers ook ontworpen. De kopie 76 heeft ze voor ons gedrukt. Zo zijn we zelf ook echt...
Dat kan niet hoor.
Als je maar genoeg sponsoren noemt, dan moet ik dan ook de concurrentie noemen.
Nee, niks ervan. maar het was heel druk. Was heel en je heftig. Moest nog trainen.
Ja, je traint gewoon door.
Je hebt kinderen.
Kinderen.
Vrouw.
Ja.
Reistijd naar Sleen?
Ik reis dagelijks of naar Groningen of naar Winschoten. 3 kwartier enkele reis. Dus dat was wel even pittig. Ja. Dus veel opus nomas aangekeken om te oppassen. En ondertussen moet je ook presteren. Hè. Kijk, bedrijven willen wel aanhaken, maar niet als je onderin meedraait. Je moet wel wat ambitie hebben en wat resultaten laten zien.
Nu achteraf kun je het wel eerlijk zeggen, denk ik. Had het nou echt invloed... tijdens wedstrijden?
Ja, ik denk dat het ons eigenlijk vooral positieve invloed heeft gebracht. Op dat moment hadden we zelf wel een beetje van... nou ja, je komt een beetje uit die winter, die donkere periode. Weinig vitamine D.
Ja.
Dus iedereen had wel even weer een boost nodig. Nou ja, dit leidde af, maar dit bracht ook wel bij elkaar. Dus dit heeft ons ook zeker geholpen in ons spel waar we nu weer staan.
Ik heb Erik Braal gisteren bij perspraatje voorafgaand aan de playoffwedstrijd van vanavond trouwens, zegt Den Helder. Heb ik hem horen zeggen dat hij wel eens een team gecoacht heeft dat ook in de financiële problemen zat. En dat het daar echt ontzettend veel onrust bracht. Van ja, goed, ook stress thuis. Van als je je geld niet krijgt met de vrouw, zeg maar. En dat hij daarom ook vond dat Geert Hamming, de coach van Dutch Windmills, de club die er nu niet meer is vanwege het faillissement. Dat Geert Hamming ook de coach van het jaar had moeten zijn. Omdat hij dat heel lang gemanaged heeft, die situatie. Dat spelers geld niet kregen en toch heel goed bleven presteren. Dus ik weet niet of jij in Polen misschien ook hebt gehad dat de sfeer daardoor echt beïnvloed werd.
Ja, dus de sfeer wordt daar zeker door beïnvloed. Alleen bij ons is dat wel wat in mindere mate, denk ik. Omdat veel jongens na studie of werk doen en de vergoeding puur dient om je huishuur te kunnen betalen. En de meesten hebben nog geen vrouw en gezin die ervan moeten leven, zeg maar. Dus die jongens kunnen vrij snel schakelen. En we hadden dat ook intern wel op kunnen vangen, denk ik. De huur en dat de jongens niet direct in de problemen zouden komen. Maar goed, het geeft wel een boel onrust. En de een zit in een andere fase dan de ander. Maar ik denk dat de eensgezindheid om het op te lossen... ook Arjan wel een beetje geholpen heeft om het ook te managen. Arjan en het bestuur hebben het heel lang bij het team weg willen houden. Om dat geen impact te laten hebben. En uiteindelijk, doordat er heel snel een oplossing kwam met Netmag, heeft het ook maar vrij kort geduurd. En heeft het ook een positieve uitwerking gehad. Zo van, nou kijk, als we met z'n allen de schouders eronder zetten, dan kunnen we ook heel wat bereiken.
Schrok je toen je het hoorde?
Ja, ik had zelf eigenlijk het idee dat... ik ben wel heel bekend bij de club, maar ik had eigenlijk persoonlijk zelf het idee dat die schuld uit het verleden al aan het ingelopen was of weg was. Of zo. Ik hoorde er eigenlijk niet zoveel van. Dus dat het toen opeens weer helemaal actueel was.
Voelde je verneukt misschien een beetje? Of?
Nou, nee. Ja, ik weet dat die mensen die ervoor staan, die hebben ook te doen met wat ze in handen krijgen. En die doen het ook allemaal in hun eigen vrije tijd. Naast het bestuur. Dus dat is ook niet altijd een bewonderenswaardig beroep, zeg maar. Verneuk niet. Maar Kijk, het is ook een beetje mijn nalatenschap, zeg maar. Op dat punt had ik eigenlijk al besloten niet nog een jaar eraan vast te plakken. Dat was denk ik eind 2018, had ik dat voor mezelf duidelijk. Maar ja, dan, op zo'n moment wil je niet vertellen van, nou, ik ga ook weg. Ja, dan, wat gebeurt er dan, zeg maar?
Je hebt het goed stilgehouden. Je hebt ons ook verneukt.
Ja, meestal weet je dat we ergens links of rechts los te peuteren, Nivino. Maar je wist het vrij laat. Nee.
Ja, ik tik vanzelf in het bericht dat jij doorgaat, hoor. Dus het maakt helemaal niet uit.
Nog even over die periode.
Het gebeurt dus.
daar kunnen we het zo wel even over hebben. Ook over jouw toekomst. Want je hebt inderdaad bekendgemaakt te stoppen uiteindelijk een paar weken geleden. Nog even over die periode. Want jij zegt Ai en Tai, die kennen wij allemaal als Positivo. Volgens mij is het tegeltje wat niet kan, is nog nooit gebeurd. Is
Hakuna
ook van hem.
Hakuna Matai Tai. Hij maakt zich nergens druk om die man. Lijkt het tenminste.
Is dat dan, heeft dat echt bijgedragen aan hoe jullie er als groep uit zijn gekomen?
Ja, Arjan is heel positief ingesteld inderdaad. En die heeft ook laten zien wat niet kan, is nog nooit gebeurd. Dat is wel, hebben we wel een paar momenten van mee mogen maken natuurlijk met Abian Liqueurs. We hebben Martini Plaza hebben een keer voor 4350 man gespeeld. Tot dan toe nog nooit vertoond. We zijn in de voorronde van de Champions League beland. Van allerlei alle prijzen, bekers, supercups, landskampioenschappen. De een wat meer dan de ander. Maar goed, we hebben overal in meegestreden. Dus ja, aan de andere kant laat het ook wel zien dat je het wel nodig hebt. Dat een beetje onbevangenheid om op een hoger plan te komen.
Hoe kijk jij hiernaar, Joop? Want jij hebt natuurlijk bij Veendam gewerkt.
Herkenbaar, hè? Dan ben ik de taai van het voetballen, zeg maar.
Ja, nou, dat mag je best zeggen.
Ja, taai heeft wel dingen geroepen, echt. Zoals Martini Plaza spelen überhaupt. En ook Martini Plaza vol krijgen. En Champions League, die drie dingen.
Iedereen lacht hem uit.
Ik zelf dacht ook van, nou, taai. Maar ja. Hij heeft wel door zijn manier van overdracht, zeg maar, zijn positieve instelling, heeft hij echt wel heel veel goed gedaan voor deze club. Dus dat mag ook wel even gezegd
worden.
Ik denk
ook als eindverantwoordelijk hier voor het technische gedeelte, dat het ook de enige remedie is. Kijk, je moet ook een beetje zo in elkaar steken. Als jij nog nooit je mondhoeken omhoog hebt gehad, dan prik je er ook doorheen als speler. Dat je dit is geacteerd, dit is gemaakt en dit is niet oprecht. Maar als jij voor dat soort vuren staat. Hè? Je hebt het over een gezin hebbend, geen inkomen, et cetera. En wat dat betreft is het wel heel erg vergelijkbaar in Oekraïne. Hoe des te meer oostelijk je komt, des te moeilijker het wordt. Ja. Ik zat in de Oekraïne en ik heb ook 4 maanden op mijn salaris moeten wachten. Of soms niet eens kreeg.
Nee, maar toen het wel kwam, die 4 maanden, moest het met een vrachtwagen brengen, zeker?
Ja, maar dat klopt. Dat klopt inderdaad, Nino.
Nee,
maar je kan, als jij voor de groep staat met een smile in van potverdorie jongens, en je zit in het positivisme en wij gaan het gewoon doen. En niet 1 stap terug, maar zeker om 2 vooruit te maken. Ook al ga je naar het individualisme toe. Kijk, de club heeft er wel of niet een potje van gemaakt, dat weet je niet. Maar dan draai ik de boel gewoon om.
Dan moet je
het
wel
is,
goed
het is
vertaald
niet
worden,
meer het clubbelang, maar het is nu het team of individuele belang. En dan pas het clubbelang. En wij hebben ook het beste resultaat gehaald, zo'n beetje in de geschiedenis. Behalve dan de promotie die ik zelf heb meegemaakt als speler van Veendam.
Kijk, gaat even over Wietse Koorstra.
Wietse, jij zegt net, dat vind ik wel verrassend. Jij zei dat jij eind vorig jaar, kalenderjaar, al had besloten min of meer om te gaan stoppen. Waarom toen? Want
Dat zat er natuurlijk aan te komen dat het een keer zou gebeuren. Toen ik hier begon, toen had ik niet verwacht dat ik hier 4 jaar zou spelen eigenlijk. Dus wat dat betreft is het ook al wel weer lang. Ik dit jaar de keuze inderdaad gemaakt om iets meer bij te gaan werken. En die combinatie, dat geeft ook weer druk in hoeveel je er bij het team bij kunt zijn. Ik deed alle teamdingen wel mee, maar ik had wel een beetje een uitzonderingspositie. En dat op een gegeven moment gaat dat met je eigen topsportmentaliteit ook een beetje wringen, zeg maar. Van je vervult een belangrijke rol, je speelt veel in de wedstrijden, maar je bent er eigenlijk misschien niet vaak genoeg voor je gevoel. Tenminste op de manier waarop ik topsport heb beleefd, omdat dat doe je het team eigenlijk een beetje.
Maar daar werd je toch niet op aangekeken?
Nee, daar word je niet op aangekeken. Maar dat was wel een van de overwegingen. Samen met het vele reizen en het vele, het is toch een afstand die ik heb heel veel kilometers gemaakt. In combinatie met gezin en lijf. Het gaat fysiek nog redelijk goed. Maar ik heb wel steeds langer nodig om warm te worden en om te herstellen van wedstrijden.
Ik, Ja, ik ben een fervent volger van Feyenoord. Ik vergelijk het altijd een beetje met Van Persie. Jou ook trouwens. Maar de situatie met Van Persie. Elke voetbalfan in Nederland, of je nou voor Feyenoord bent of niet, wil zo graag dat die man nog doorgaat. Omdat hij toch elke wedstrijd weer laat zien. Ik kijk ook Joop even vragen daar. Maar, en dan vind je het zo jammer dat hij stopt. Ja, wat kun jij eens uitleggen?
Ik denk als hij in zijn bed ligt, dat jij niet voelt wat hij voelt.
Nee.
Dat bedoel ik. En ik denk dat daarop gebaseerd is dat je niet meer verder kan.
Is het zo zwaar? Wat?
Nou ja, zoals zondag 5 sets. Nou, in de wedstrijd merkte ik dan wel van aan het einde van de wedstrijd wordt het zwaar. Ja, en dan lig je wel 's nachts een beetje te draaien met pijn in de benen, zeg maar. En, maar ja, dat trekt uiteindelijk nog steeds wel weg, hoor. Dus, en dat zullen jongere jongens ook wel hebben. Maar ja, goed, op een gegeven moment is er ook het idee van wat kan ik nog echt toevoegen en bijdragen? Op dit moment kan ik nog steeds echt toegevoegde waarde hebben. En moet je tot het moment doorgaan totdat je dat echt niet meer hebt, zeg maar. Dus dat is ook een beetje...
Trainingsbelastingen worden ook geminimaliseerd. Als we het even over Van Persie hebben. En dan is het puur naar het weekend toe. En daar kan hij nog even pieken. Maar dat hou je niet meer zo lang vol.
Wat ik ook bij heel veel spelers merk, hè, dat is een hele standaard blessure eigenlijk. Hè, de jumpers knee, de geïrriteerde kniepezen. Maar er zijn verschillende spelers die daar volgens mij ook vrij veel last van hebben gehad. Of nog steeds misschien wel die lang moeten herstellen daarom. Heb jij daar last van verder?
Ik heb in mijn jongere jaren wel 1,5-2 jaar ook last van jumpers knie-achtige klachten gehad. Ik denk dat iedereen bijna in het volleybal dat wel eens heeft gehad. Dat heeft soms met groei te maken, soms stand van de voeten. Je probeert van alles om dat dan te ondervangen. Alleen het lastige met een jumpers knee is, dat gaat niet weg met rust. Dus je zult daar op een gestructureerde manier mee moeten trainen om je knieën en je bovenbeenspieren sterker te maken. Zodat je die krachten kan opvangen in de rest van je been. En soms wordt daar wel eens op jeugdige leeftijd aan voorbij gegaan. Waardoor je zegt van doe de krachttraining maar niet en probeer de zaaltraining maar. En ja, dan wordt het eigenlijk alleen maar erger. Want dan word je minder sterk en je moet meer springen.
Je moet dat heel gecontroleerd trainen.
Zijn hele specifieke blessures die je eigenlijk wel heel veel aandacht moet geven.
Maar dat is een groot voordeel, wou ik maar zeggen. Als jij daar geen last van hebt, Dennis Borst, Auke van der Kam, die hebben daar bijvoorbeeld wel last van gehad. En ik weet niet in hoeverre nu nog steeds. Maar daarin ben jij fysiek op zich best wel oké, volgens mij.
Ja, nee, klopt. Ik heb geen fysieke beperkingen die mij tegenhouden om te volleyballen of om naar de grond te duiken. Ja, mijn rug wordt wel wat stijver ondertussen. Ik denk ook als je mij onder de scan legt, dat die niet helemaal overal meer tip-top in orde is. Maar
als je ziet hoe vaak Wietse op de grond ligt om weer een bal te halen.
Ja, precies, dat wil ik ook even zeggen. Want iemand van jouw lengte, 2'10 officieel, geloof ik.
Ja, 2'9, 2'10. Dat hangt of je 's ochtends of 's avonds meet misschien af.
Nee, maar ik wou maar even zeggen. Jullie spelen wel eens het spelletje. Ja, volgens mij noemen jullie dat gewoon tennis. Dat is het pasen. Steeds naar de overkant. Dus eigenlijk, passing is iets wat jij niet hoeft te doen per se in het veld. Dat moet dan zo uitkomen. Maar jij wint dat spel volgens mij altijd.
Met oud winnen we dat regelmatig. Ja. Ik moet zeggen
met
dat
oud ook.
Dit jaar, we spelen dan vaak oud tegen jong.
En wie zit er in de oud? Alleen jij? Of?
Ik heb nog wel 5 teamgenoten die ook bij oud horen. Okay. Je hebt altijd de helft is oud en de helft is jong. Dus dat scheelt. Maar vaak wonnen we dat. Ik moet wel zeggen, dit jaar ligt het wat dichter bij elkaar dan andere jaren. Dus de groep is ook bij ons wat meer in elkaar gewaagd.
Dat is natuurlijk waarom jij hebt besloten om te gaan
zien. Ik probeer hier wat dingen op te sommen. Fysiek en ook de dingen die je eigenlijk niet eens hoeft te doen. Je smijt er eens een keer een pancake uit. Dus over de vloer schuift met je hand eronder. Dat soort dingen. Ook dat kun je... Ja, ik zou zeggen, voor de sport is het gewoon heel jammer dat je ermee
ophoudt. Ga hem op je knieën, Buurken.
Ik heb een hele allround opleiding gehad. Dus dat helpt wel. Als je alle technieken beheerst, dan kun je nog redelijk goed meekomen met je lengte en met je leeftijd.
Maar dan volgend jaar. Want... Oh ja, ik vroeg me nog even af. Heb je dit nou helemaal zelf besloten? Of heb je het ook thuis besproken met de vrouw? Of nou met Thai? Of heb je andere...
Nou, nee. Ik heb het thuis natuurlijk wel besproken. En ik heb het Thai meer meegedeeld.
Wat zei die toen?
Thai die probeert mij wel eens over te halen.
Ja,
toen het naar buiten kwam, toen had hij ook al een telefoontje van Netmag. Want die waren toen net ingestapt. Dus die zeiden van... ik wil die Kooistra niet nog even door. Dus ja, zo krijg je natuurlijk wel eens links en rechts een stille in. Van misschien moet je nog een jaartje doorgaan.
Net mag betalen, jongens. Daar blijft hij. dik pak geld.
Daarom zeg ik ook, het was een mededeling.
Ja.
Dus,
ja. Dat maakt het moeilijk.
Voor iedereen, de een verrast het en de ander denkt van, het werd ook wel een keer tijd.
Maar het is een keuze die logisch die jij alleen kunt maken. Jij weet wat, jij maakt je afweging. Alleen ik kijk puur naar het sportieve en dan zie ik hoe vaak jij nog belangrijk bent, wat jouw fysieke conditie is. Tenminste wat ik zie, hè. Ik weet niet wat je 's avonds voelt, maar als ik dat allemaal beoordeel, denk ik van als je echt nog steeds een van de beste bent, dan is het jammer in dat opzicht dat je ermee ophoudt.
Ik kan er nog, ik wil mezelf niet tekort doen hoor, maar ik denk als je over een heel seizoen kijkt, als je een jonge speler hebt die altijd volle bak kan gaan, dat die nog wel hogere percentages kan halen als dat ik haal. Alleen ik denk mijn positie in het veld en hoe ik omga met de rest van het team, dat draagt denk ik ook wel heel veel bij aan hoe we als team uitstralen. En daar zit dan wel een beetje mijn meerwaarde in. En niet dat ik alle ballen nog over het blok van de tegenstander heen sla. Wat ik vroeger wel kon, maar ik spring niet meer zo hoog. Dus,
dat is ook niet nodig als je zulke lange armen hebt ook.
Dat heb je de diagonaal van de tegenstander wel gezien. Die doet niet veel voor mij onder, dus...
Houdt er ook mee op, hè?
Zijn lengte werd constant omgeroepen door de speaker daar in Doetinchem, Joris Marcelis. 2,11 meter, Joris Marcelis!
Daar komt het publiek minder vaak, dus die weten niet goed hoe lang die is.
Dus toch even een steekje.
Bij ons hoeft dat niet.
Helder. Ik wil het wel even over volgend jaar hebben, Wietse, want jij gaat naar jouw oude clubje Sleen. Ga jij wat doen, VC Sleen? Jouw eerste club ooit, daar is het allemaal begonnen.
Ja.
Je gaat naar Sudoza, daar ga jij ook een club waar jij hebt gespeeld. Ga jij bij de jongenslijn, zoals dat wordt genoemd, jeugdafdeling bij de jongens.
Het idee is om een soort van driehoekje te doen met de clubs waar ik gespeeld of opgegroeid ben. Dus enerzijds is dat VC Sleen, die hebben al wel vaker eens gevraagd. Ik zeg, volgend jaar kom ik jullie wel even een beetje helpen. Sudoze Assen is natuurlijk een club die het qua jeugdopleiding gewoon in het noorden heel goed voor elkaar heeft. En heb ik zelf ook mijn jeugdopleiding deels genoten. Dus daar is ook de bedoeling om als inspirator bij trainingen aanwezig te zijn. We zijn nog overleggende bij Lycurgus om daar een rol te vervullen. Dat gaat nog een beetje van aftrainen, een keer assisteren bij een training tot misschien iets... in de organisatie. Dus,
maar dan heb je het over de stichting Topvolley Lycurgus, want dat staat los van de amateurvereniging. Want ik weet ook, je bent best wel betrokken ook bij die amateurvereniging. Je zou zelfs ooit een wedstrijd willen organiseren, volgens mij, in de hal daar.
Dat klopt, dat hebben we ook nog geprobeerd. Ja.
Maar ga jij ook voor de amateurvereniging nog iets doen? Of is daar al iets over?
Nee, daar heb ik niet concreet iets voor. Wij zijn wel, wat is het dan? Is er een jeugdfeest afsluiten? Of zo. Dat proberen we ook altijd wel met spelers aanwezig te zijn om daar een impuls aan te geven. Verschillende van onze jongens die trainen teams. Dus die banden zijn wel kort. Alleen het lastige is dat je niet in dezelfde hal traint en speelt. En dat maakt het ook wel weer dat er een beetje afstand is. Dus aan de ene kant wil je...
Mooie taak voor jou om juist die afstand misschien te verkleinen.
Ja, daar hebben we wel over nagedacht ook dit jaar. Kunnen we daar nog wat... wat jij noemt, zeg maar een wedstrijd in de hal waar de club speelt. Je zit dan met allemaal beperkingen qua hoogte en eisen van de bond. Dat was toch iets moeilijker dan wij zelf als spelers voor ogen hadden. Er komt altijd zoveel bij kijken dat... aan de ene kant denk je van leuk gaan we doen. Aan de andere kant, voordat het dan staat, moet er heel wat werk verzet worden of blijkt het toch niet te kunnen.
Nou zijn er wat teams die daar ook spelen waar wat oud, Eredivisie toppers ook wel van Lycurgus. Peter Barla bijvoorbeeld speelt in Heren 2 of Heren 3. Spelen nog wat andere oud spelers van Lycurgus. Kunnen wij jou daar dan elke zaterdag op het veld verwachten als speler? Want je kunt toch niet in één keer stoppen?
Ik heb niet de bedoeling om nog wedstrijden te spelen volgend jaar. Ik heb met veel van de jongens in mijn tijd toen ik ging studeren. In 2005 was dat geloof ik. Nee, in 2000 zelfs was mijn eerste periode bij Lycurgus. Heb ik met veel van de jongens samengespeeld. Dus ik ken ze wel, maar het is de afstand iets te groot voor om dat zo te hobbyen.
Okay. Geen spelende, maar...
Geen spelerskaart aanvragen, stiekem nog. Ja. Dat je toch nog een keer in zou kunnen vallen. Peter Barla is een keer teruggekomen nog in de finale serie, weet ik nog.
Oké, ja, nou ja. Kijk, als ik als zeggen we trainen één keer in de week af... dan mag de club best een spelerskaart aanvragen. Maar ik ga niet structureel de wedstrijden meer mee... dat ik in de auto's in de bus stap naar Zaanstad.
Maar wacht even.
Nee, maar wacht, we hebben een opening gevonden. Wacht even.
Een kiertje nu al, hè?
Toch weer een opening gevonden. Daar was deze podcast ook voor bedoeld, toch?
Een kiertje.
Ja, ik heb altijd, gezegd dat ik Lycurgus een warm hart toedraag en wil helpen. Ik maak in principe geen onderdeel uit van de selectie volgend jaar. En dan moet er echt wel iets gebeuren, wil dat... zich voor.
Nou, dus geregeld.
In principe kijk je iets gebeuren. Ik hoor allemaal kleine openingetjes.
Ian Tai die... hij stuurde al. Goed gedaan, jongens. Nou, dat is hartstikke mooi.
Het is allemaal geen nieuws voor Ian.
Nou, okay.
Doen we volgend jaar de anekdotes over jouw rijke carrière. Dat vind ik ook altijd leuk.
Met je in nog 3 jaar bezig afscheid te nemen.
Griekenland heb je van al dat soort landen. Italië, Polen, je hebt van alles beleefd natuurlijk.
Ja, dat klopt. Ja, in Griekenland of zo, daar heb je gewoon echt voetbalhooligans als publiek.
Ja?
De scheidsrechter die kreeg een prullenbak op zijn hoofd op een gegeven moment.
Dan had hij van zondag ook wel kunnen gebruiken.
Is het veld op en dan ging een speler onderuit, want die wou wegrennen. En die maakte me uit de voeten en die gleed over dat water uit. Dat was één grote heisa, ja.
En jij stond daar als baken van rust?
Nou ja, we speelden thuis, dus het was ons publiek. Dus ik denk van, nou, het zal wel niet tegen mij gericht
zijn. Oh, jij stond zo op te mennen zeker weer.
Het zal wel niet tegen mij gericht zijn.
Maar er is veel meer passie in dat soort landen en veel meer.
Maar is dat leuk?
Nou, dit was wel een beetje op het randje, zeg maar, van wat nog leuk is. Kijk, als jij, wij moesten ook naar al onze wedstrijden met een ME-bus voor en een ME-bus achter, vol met ME naar wedstrijden. Toen vooral de risicowedstrijden, ik speelde dan voor Olympiakos. Tegen Panathinaikos en Thessaloniki, dan ging er heel wat politiebegeleiding mee. En ze staan ook echt allemaal in blote bast op de tribune te zwaaien met een shirt. Dat heb ik hier in Martini Plaza nog niet gezien.
Heiko een keer...
Heiko een keer zonder pruik misschien, maar bloot ook.
Dat soort verhalen, dat is wel prachtig. Ja. Polen natuurlijk, daar leeft het ook veel meer. Italië, jij spreekt ook Italiaans, toch?
Ja, nee, dat klopt. Nou, in Polen speelden we onze Champions League wedstrijden voor 13.000 man. Ja, ik zou niet weten in Nederland waar we dan moeten spelen, in welke hal dat past, zeg maar. Dus
van zo'n wedstrijdje in Martini Plaza, die keer dat er 4300 man waren, die
was vrij rustig.
Daar liep jij niet
voor elkaar, hoor. Die gaat binnenkort in de Euroborg, heb ik gehoord.
Kijk, dat was wel een record in Nederland, maar het was niet mijn record, nee.
En Italië...
Voor Nederland natuurlijk wel, maar daarbuiten niet.
Ja, Italië, groot volleyballand.
Ja.
Na voetbal is het daar misschien wel... in ieder geval wel in de top 3-4 sporten in dat land.
Basketbal is nog wel iets groter, denk ik.
Formule 1 misschien. Maar
wielrennen.
Hoe was het daar? Want je hebt in Rome gespeeld.
Ja, ik heb 2 jaar in... ik ben begonnen in Trentino. Nou ja, sowieso de aandacht voor het volleybal is daar gigantisch. Je hebt sowieso bijna in elke plaats 2 lokale dagbladen. Die moeten allebei 2 pagina's groot schrijven na elke wedstrijd. En dan heb je nog de Gazzetta dello Sport, de bekende roze krant... Corriere dello Sport, ga maar door. En je had elke wedstrijd was je wel interviewplichtig bijna.
Ja.
En in Nederland, ik kan me niet herinneren dat we buiten Groningen geïnterviewd zijn door andere mensen dan Groningse pers, zeg maar. Want Groningse pers die reist ons vrij trouw na. Maar
als er ellende is, dan komt Nieuwsuur.
Ja, nou, Nieuwsuur, ja. Nou, ik had laatst gevallen dat iemand van de Gelderlanden belde. Die maakte een itempje over Marcelus en die vond het contrast met mij... wel leuk, maar op het veld zelf kan ik mij niet herinneren dat ik geïnterviewd ben door thuisschrijvende pers, zeg maar. Dus dat is zo anders in een land als in Italië. En daarna, ik had 3 jaar getekend in Trento, maar mijn tweede seizoen zelf was geweldig. Ik kreeg ook een aanbieding om direct na het seizoen in Qatar te spelen en ik kreeg direct een aanbod om in Rome te gaan volleyballen. Dus die kochten mijn contract af. Dus en toen woonde ik een jaar later, 5 minuten noord van Piazza del Popolo en kon ik lopend met mijn tasje naar het Olympisch volleybalstadion van, wanneer was dat? Jaren 60 of zo, denk ik.
Een betonbak, dus, zeker.
Ja, nee, nou, dat, ja, het was wel een mooie hal, hoor. Ja, qua structuur een hele aparte hal. Ja, er zat een soort patroon in het dak, waardoor je, als je de bal opgooide, ja, dan was je hem eigenlijk soms even kwijt. En dat, daarbij op een gegeven moment waren we er wel aan gewend. Maar op een gegeven moment sfeerde één jongen van de tegenpartij, die sfeerde hem echt gewoon 3 meter buiten netpaal richting onze trainer. En iedereen had zo van, hoe is dit mogelijk? Dit is toch Serie A1? En ja, als je die bal erop gooide met die schijnwerpers in de nok, die was hem echt gewoon helemaal kwijt. Dus ja, dat zijn dan wel leuke dingen. Hoe iedereen dan nog maanden bij wijze van spreken over die bal heeft. Hoe die nou zo had kunnen missen.
Ben je miljonair geworden?
Ik heb goed verdiend aan het volleybal. Maar het is een beetje moeilijk te scheiden. Omdat mijn vrouw ook altijd gewoon een goede baan
heeft. Maar die heeft alles weer uitgegeven, bedoel je? Of?
Nee, okay. Ja, in Italië had je wel veel van die vrouwen die veel uitgaven. Maar mijn vrouw heeft ook altijd gewoon geld in het laadje gebracht. Dus... We hebben mooi wat opgebouwd en een mooi huis. Maar er staat geen miljoen op de bankrekening.
Als je dan naar jouw international carrière als international kijkt bij de lange mannen.
Ja.
Is dat, hoe kijk je daarop terug? Nou, want je hebt echt heel veel wedstrijden gespeeld.
Ja, ik heb 253 in het land gespeeld. Ik kijk wel met heel veel voldoening op terug. Omdat dat is toch een eer om voor je land uit te mogen komen. En ik heb vooral enorm gewaardeerd ook om met die groep zo intensief bezig te zijn aan samen beter worden en ook samen te presteren. Moet ik wel zeggen dat wij qua prestaties waarschijnlijk in die periode niet het beste nationaal team hebben wat we gehad hebben. 96 was daarin een uitzondering, maar alle andere jaren waren we vrij consequent wel aanwezig op WK's en Olympische Spelen. En in mijn periode is dat eigenlijk te weinig gebeurd, zeg maar.
Ik wilde dan heel kritisch nog iets doen. En je gaat zoeken inderdaad en je ziet die clubnamen en hoeveel wedstrijden. Is dat dan toch dan de enige smet op jouw carrière?
En de ene kant heb je dat zelf in de hand. Dus inderdaad had je zelf nog meer kunnen en moeten doen. En aan de andere kant, ja... Je moet, kijk, zoals die gouden generatie 96, daar had je natuurlijk wel echt allemaal wereldtoppers bij elkaar. En dat is echt wel heel uniek, wil je zoiets in je land realiseren. En kijk, Nederland is een goed volleyballand, maar er zijn niet veel fysieke talenten die nu voor volleybal kiezen. Dus kijk, als je echt de beste spelers zou hebben die volleybal gaan doen, dan die kiezen waarschijnlijk geen volleybal, die gaan een andere sport doen. Dus dat maakt het wel moeilijk om de top te halen. Ondanks dat we wel, denk ik, heel ver zouden moeten kunnen komen. En ook de achterstand die de Nederlandse competitie wel een beetje heeft met omringende competities, maakt dat ook nog best wel lastig.
Je hebt nu hier een paar jaar gespeeld. Ja, kijk Karel-Jan ook even aan. Van dit jaar, ja, voor mij persoonlijk, de enige twee spelers die mij echt zijn opgevallen bij andere ploegen zijn die Israëliër.
Ja.
Ja, misschien en wel van Solke, maar misschien van Dynamo. Maar voor de rest, qua echt jonge, grote talenten, komt er wat aan of zo? Of wie kan jou opvolgen?
Oh, wie mij kan opvolgen? Nou ja, er komt wel wat aan. Maar mensen zien dat ook niet. Maar zoals Jeffrey van Gent, de jongen die achter mij staat, die heeft een geweldige progressie geboekt dit jaar. Oké, die heeft misschien niet zoveel gespeeld, maar op termijn zal die ook wel echt wel duidelijker aanwezig zijn. Van Zolkema heeft een geweldige progressie geboekt. Want het jaar hiervoor was hij eigenlijk onopvallend. En dit jaar heeft hij Dynamo echt wel meerdere wedstrijden laten zien wat hij in huis heeft. Dus ik denk, die talenten die blijven wel komen. Alleen soms zouden we wel eens willen dat het er meer zijn. Kijk, Brazilië die heeft 10 talenten en die gaan daar keihard mee trainen en er vallen 9 af. Want die houden het niet vol. En wij hebben 1 of 2 talenten en we moeten daar zuinig op zijn. Dus dat is een andere insteek ook.
Misschien een beetje zoals het Nederlands elftal, voetbalelftal een paar jaar geleden was. En dat het nu toch weer... Ja. Het kan ook zomaar in één keer weer ontstaan, toch?
We zijn ook lang. We hebben wel op zich fysiek goede eigenschappen, zou je zeggen.
Ja, nou, de afgelopen WK is het Nederlands team ook gewoon natuurlijk 8e geëindigd. Dus er heeft altijd heel veel potentie in gezeten. En het is wel een kunst om dat er ook uit te laten komen. Dus dat is misschien ook niet altijd even goed gelukt. Want wij hadden in onze generatie best. Ik speelde met Bontje. Nou, wij waren altijd samen top 3, top 5 in Italië als scorende middens. Robert Horsting speelde in Italië. Nico Freriks heeft bij aansprekende clubs gespeeld. Kai van Dijk. Dus... Op een of andere manier is dat ook nog wel een kunst om dat te vertalen naar resultaat.
Bontje speelt nog wel, hè?
Bontje speelt nog wel, ja.
Kan wel iets, hè?
Ja, hij is een jaar ouder dan dat ik ben en hij gaat ook nog een jaartje door. Dus Ja. Maar dat is...
Het gaat ons niet lukken.
We gaan het rond, toch?
Ja, nee, dat is wel waar. Ja. Vanavond Ajax uit bij Tottenham. Dat gaan we alle vier kijken. Want Wietse, jij bent er ook wel in geïnteresseerd, hè?
Ja, zeker. Ja, dat, ik heb dat soort evenementen. Dat, ik volg niet sport structureel, andere sporten. Maar dit soort dingen, dat vind ik altijd wel heel interessant. Ook een mentale component die daarbij komt kijken. En hoe de spelers daarin stand weten te houden.
Volgend jaar, ik ben zo benieuwd wat hij gaat doen, joh. Technisch manager misschien wel, kan ook nog, hè? Dat je daar... Een soort mannetje van alles, zou ik nog kunnen.
Ik ben ook benieuwd.
Buke, wil je nog één keer proberen of zullen we er een eind aan doen?
We hadden er lang rond, Nivino. Dus het is klaar. Ik tik zo een bericht.
Die kleine vinger is genoeg.
Prima.
Ja hoor.
Vanavond in Martini Plaza. Dona tegen Den Helder begint de play-offs. En morgen, woensdagavond dus in Martini Plaza. Lycurgus tegen Orion. FC Groningen is even een tijdje vrij vanwege Ajax. Doen we graag hier vanuit Groningen. Willen we Ajax graag helpen. Dus zondag 12 mei thuis tegen Fortuna Sittard. Joop, DFS.
Rijnvoogd. Uit.
Komende zaterdag.
Ja.
Veel succes.
Dankjewel.
Bedankt voor het komen, Wietse.
Geen dag.